Mooi lied, mooie liederen om zo te zingen met elkaar. De kern van mijn boodschap, die geef ik dan alvast even weg. Henny heeft lied opgegeven, 489 was het, denk ik. Dat is ongeveer de kern van wat ik op mijn hart heb, wat ik graag door zou willen geven. En dan komt zo'n gebed wat we net zingen. En dat... Heer, alstublieft, dat wil ik graag. Dat wil ik graag. Als we dit gebed af en toe nog eens doorlezen de komende week, dat meenemen en overwegen. Heer, ik wil u ontmoeten. We hebben iets van u gelezen, over u gelezen. We hebben iets van u gehoord, van u meegemaakt in Johannes 1 tot en met 3. Heer, dat gebed. Dat wil ik graag. Wat zou dat gaaf zijn? Heel veel van wat ik vanochtend ga zeggen, stond letterlijk in de liederen die we al gezongen hebben. Dus dat scheelt een heleboel tijd, denk ik. Johannes, het Johannes-evangelie, het vierde evangelie. Ik heb natuurlijk enorm de neiging, Ben heeft mij daarvan geprobeerd te weerhouden, en dat is hem bijna helemaal gelukt, om nu vandaag te starten met een inleiding over het Johannes-evangelie. Dat gaan we later doen. We mogen gelijk het Johannes-evangelie in. We gaan gewoon gelijk lezen. God is mens geworden. Johannes 1, vers 1. Pak het dan. We gaan wel een beetje bladeren. Niet zo heel ver, vooral in hoofdstuk 1 tot en met 3. En misschien zien we hier en daar een tekst elders in de Bijbel. Dus ik hoop dat dat lukt om daar een beetje actief in mee te draaien. Want het is zo geweldig gaaf wat we hier zien. God is mens geworden. Hij die er was van voor alle eeuwen kwam in ons midden. Hij kwam. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Zo'n introductie alleen al. Het leven in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Nou, daar zouden we gewoon een thema jaar aan kunnen wijden om dat te gaan uitwerken wat God daarmee bedoelt. Wat daar staat, het leven was het licht. Het leven was het licht. Daar zou je gewoon heel lang over na kunnen denken, gaan we niet doen. God komt dichterbij. We hebben nagedacht, de introductie van de maaltijd van de Heer, over hoe God dichtbij komt in zijn verbondsluiting. Er zijn twee kanten aan. Hij tilt ons op in zijn nabijheid, maar hij komt naar ons op de plek waar wij zijn. Hij vereenzelvigt zich met ons. Moet je voorstellen dat God, die eeuwige schepper, dat hij brood eet. Dat uit de aarde is ons brood. Gemaakt is. Waar mensen hard voor gewerkt hebben. God komt naar ons toe. Wij eten geen hemelbrood. God eet aardsbrood. Hij vereenzelvigt zich met ons. Dat is het thema van het Johannes-evangelie. Dat God, ik zeg natuurlijk twee dingen tegenover elkaar, dat is niet waar. Want wij eten ook hemelbrood. Dat is de andere kant. Je mag nooit zeggen van, het is niet zus, maar het is zo. Want de Heer zegt, het is altijd allebei. Het is meer dan dat. Ik ben veel groter dan jij ooit kunt beseffen. Hebben we ook gezongen. Het is zo geweldig dat God dichtbij komt. Hij vereenzelvigt zich met ons. Hij komt dichtbij en hij vereenzelvigt zich zo enorm met ons, dat er ook helemaal niets meer in ons leven is waar God niet is. Waar God niet bij kan. Waar God niets van zegt, ik deel dat met jou. Ik kom daarin naast je staan. Sterker nog, ik kom daarbij in je. Dat gaan we straks meemaken. Laten we lezen. Vanaf vers 10. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. uit God geboren. Degene die hem wel hebben aangenomen, die ja hebben gezegd tegen dat woord, tegen dat leven, tegen dat licht, die heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Zijn uit hem geboren. Nou, als er één moment is, één zin is die beschrijft dat hij ons optilt tot hem, dan is het dat hij ons tot zijn kinderen heeft gemaakt. Wat is dat indrukwekkend? Het woord, vers 14, is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Het woord, dat eeuwige woord van alle eeuwen, is mens geworden. Net als wij. Heeft in ons midden gewoond. Vol genade en waarheid. We hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, zelfs Abraham niet. Wat een zin, hè? Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hij is mens geworden, God zelf is mens geworden. En dat raadsel van dat God zelf mens geworden is, daar gaat het Johannes-evangelie over. De eerste drie evangeliën zijn wat eerder geschreven. Marcus het allereerste. Matthäus en Lucas hebben heel veel geleend van wat Marcus heeft opgeschreven. Het was in de tijd dat Johannes oud was, misschien zelfs al op Patmos als 80, 90 jaar, weten wij veel, gedacht heeft van, ja, misschien wel in Efeze, ik moet eigenlijk nog iets aanvullen. Matthäus, Marcus en Lucas, die hebben zoveel over mijn Heer laten zien. Er is nog een aspect. Hij herhaalt dan ook bijna niks van wat die andere drie hebben geschreven, maar hij zet er iets naast. En dat is wel goed om te beseffen. Het Johannes-evangelie vult aan. Stelt een heleboel dingen niet aan de kant, zo van nee, het was anders. Hij zegt, dat weten jullie al. Maar dit wil ik graag nog even ook laten zien. Er is nog een andere kant. Er is nog een andere kant. Hij vult aan. Hij geeft een verdieping, een verrijking. Hij herhaalt soms kleine dingen. Hij plaatst het net iets anders. En hij geeft een heleboel nieuwe inzichten. Het gaat over God zelf die mens geworden is. God zelf is mens geworden. Het woord is mens geworden. Heeft in ons midden gewoond. God komt naar ons toe. God komt heel dichtbij. God vereenzelvigt zich met ons. En dat soort uitspraken in het Johannes-evangelie betekenen altijd dat God niet alleen toen een keer naar ons toe kwam, maar dat God altijd naar ons toe komt. Dat God continu naar ons toe komt. Degenen die wel eens Grieks les hebben gehad, die hebben dat geleerd, een aantal werkwoordsvormen. Maar de werkwoordsvorm die bij dit soort gedeeltes altijd gebruikt wordt in de Bijbel, dat is dat God continu, doorlopend, voortdurend. Hij is verzoenende. Hij is de wereld met zichzelf verzoenende. In oude teksten of oude vertalingen kom je dat af en toe heel mooi tegen. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dan denken wij, er komt een stad uit de hemel en die landt op aarde. En dan staat hij daar. Nee, zegt de Bijbel, nee, zegt die Griekse werkwoordsvorm. Die hemels, dat hemels Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. En dat daalt maar door, 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 en dat daalt. Er komt alsmaar voortdurende stromen van Gods nabijheid, komt naar ons toe, naar de aarde toe. Dat is wat hier ook staat. God vereenzelvigt zich met ons. Hij komt dichterbij. Hij komt altijd dichterbij. Dat betekent in ons leven van iedere dag, wat wij ook meemaken, of het nou fijn is of dat heel heftig is, dat we verscheurd worden door verdriet, dat we verscheurd worden door angst. Gebruik ik teksten die we ook af en toe zingen, dan gaat het om de Heer Jezus. Verscheurd door angst en verdriet. Dan zou je dat hebben, God komt dichterbij. God is er, continu. Dat is niet dat wij moeten schreeuwen, Heer, alstublieft. Nee, Hij is er. Wat gaaf dat we dan het getuigenis van Johannes even lezen, vers 27. Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Johannes die heeft het door. Er komt iemand die is zo onvoorstelbaar groot, dat ik als laatste oud-testamentische profeet het niet waard ben om zijn sandalen los te maken. En het staat er niet zomaar dat Johannes zegt van, of Johannes, de evangelist Johannes, dat heeft opgeschreven dat Johannes de Doper dat gezegd heeft, zo van, verslag, dat is wel leuk voor jullie om te weten. Johannes 12. Johannes 12, pak het even bij. Even ietsje verder door daar. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Maria, vers 3, nam een kruikje vol kostbare zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van de Heer, de voeten van Jezus, en droogde ze af naar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Johannes is een hele bijzondere evangelist. Hij is heel dichtbij geweest. Johannes de Doper die zegt, ik ben niet waard om zijn sandalen los te maken. En dan is daar een vrouw, Maria van Bethanië, een paar jaar later. En die loopt naar hem toe, heel schuchter, en die denkt, ik ga zijn voeten wassen. En die maakt zijn sandalen los. En die komt met die kostbare nardusolie en zalft zijn voeten. Wat is dat gaaf, dat zij doorheeft, ja, ik ben het ook niet waard. Maar hij is het waard dat ik al mijn heerlijkheid, al mijn rijkdom, alles wat ik heb, ik wil hem volgen. Ik wil er voor hem zijn. En dan staat er, vers 29, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Hoofdstuk 1, vers 29. Sorry, we zijn weer in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, vers 43, de volgende dag. Dat is gaaf. Dan hebben we die eeuwige gehad, die is geschilderd, het woord dat er was, dat was bij God in het begin, het woord dat de schepping heeft gemaakt, waardoor de schepping tot stand gekomen is, en dan staat er gewoon de volgende dag. En dan staat er weer, vers 43, de volgende dag. Laten we er nooit aan twijfelen dat God te ver weg is. Laten we nooit denken dat God te ver weg is. Laten we nooit denken, God is zo eeuwig, het kleine van mij, dat is te klein. De volgende dag komt Jezus. De volgende dag komt Jezus weer. En dan zegt Johannes, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God. Dan vergeet hij de volgende dag, vergeet hij zelfs die toevoeging dat de zonde de wereld wegneemt. En hij zegt, eigenlijk is het nog groter en nog dieper. De volgende dag. En op de derde dag was er feest. Hoofdstuk 2 vers 1. De derde dag was er feest. Dat is zo geweldig. Er was een bruiloft. We lezen het hele evangelie van Matthäus 1 tot en met Johannes 21 over feesten. Feesten, 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 feesten. Allemaal feesten. Johannes' evangelie gaat heel veel over feesten. De feesten van de Joden in Jeruzalem. De andere drie evangelieën, oh sorry Ben, ik ga toch weer een inleiding geven. De andere drie evangelieën, die gaan heel veel over het optreden van de Heer Jezus in Galilea. Er gebeurt van alles in het noorden van Israël. En af en toe gaat hij even naar Jeruzalem. En in het Johannes evangelie, dan is hij heel veel in Jeruzalem. De feesten van de Joden, het feest des Heren, zouden we dan verwachten. En af en toe staat er heel, nou ja, kun je iets van vinden. Het feest van de Joden. Waren ook Joodse feesten natuurlijk. Wij hebben dan gelijk de neiging, want ze hadden niet door wie God eigenlijk was en zo. Het was hun eigen feest geworden. Dat is misschien wel een goede gedachte. In ieder geval voor onszelf als les. Niet om de Joden te beschuldigen, maar denk ik, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Doen we het voor onszelf? Of doen we het voor de Heer? Dat zijn wel goede lessen, zeg maar. Maar dat eerste feest, dat was een bruiloft. In Cana. In Galilea. Ik zou bijna zeggen, kan uit Cana iets goeds komen? Die citeer ik een bijbeltekst, helemaal fout. Maar er zijn een paar mensen die zijn blij. Die hebben elkaar gevonden, die vieren bruiloft. En de Heer Jezus was bij de genodigden. Al die feesten, de feesten des Heren die God zelf jaren eerder heeft ingesteld, die komen straks wel. En dan verbindt de Heer Jezus hele mooie lessen. Maar hij komt heel dichtbij. Hij komt heel dichtbij. Als jullie blij zijn, wil ik er ook zijn. Als jullie verdriet hebben, als jullie pijn hebben, als het misgaat met jullie, wil ik er ook bij zijn. Dat komt zo, volgend hoofdstuk. De Heer Jezus vereenzelvigt zich, God zelf vereenzelvigt zich met ons. Hij wil in onze blijdschap delen. Dat is dat super. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Toen de wijn bijna op was, hoofdstuk 2 vers 3, zei de moeder van Jezus tegen hem, zo werkt het, hè, met moeders. Die hebben de dingen door, hoe het werkt. En die denken dan, zo'n lief, joh, let even op, er is iets aan de hand, kun jij iets aan doen? Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Dit is zo ongelooflijk groot wat Maria hier doet. Maria, ja, we vergeten haar wel eens, denk ik, een beetje als reactie op de katholieke kerk. Maar er staat in vers 11, dit heeft Jezus, wij weten wat er tussentijds gebeurt, hè? Water in wijn veranderd en zo, dat is een wonder. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste teken. Wat hier staat is niet alleen maar, er komen er nog meer en dit was de eerste. Maar wat hier staat is dat Maria nog nooit een teken had gezien van de macht van haar zoon. Maria had hem alleen meegemaakt. Maria had hem zien opgroeien en ze had met haar handen in de haar gezeten en ze had pijn in de hart gehad toen ze hem kwijt was. En hij was 12 jaar, moet je je voorstellen dat je een jongen van 12 jaar, je zoon, je enige zoon, dat je die kwijt bent. En niet even een buurtactie met de buren rondlopen en dan denken, oh, daar is die weer en is die, nou ja, goed, we eten hem 5 minuten later, maar hij is gelukkig weer terecht. Maar gewoon 3 dagen lang reizen, reizen, reizen. Moet je kijken hoeveel je in 3 dagen ongeveer kan wandelen. Dat is een 60, 70 kilometer. 50 kilometer, weet ik veel hoeveel ze wandelen op 1 dag etappe. Moet je je voorstellen dat je van hier naar Utrecht, Amersfoort, Zeist, andere kant op, Rotterdam. Dat je gewoon wandelt en denkt van, waar is die? Zoekt. Dat is Maria. Ze heeft nog nooit een teken gezien. Ik kreeg een sneer terug van, mensen, u wist toch dat ik bij mijn vader mocht zijn? Ik zeg het een beetje oneerbiedig. Maria zegt tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Zij heeft hem ontmoet. Zij heeft zo'n geweldig groot geloof. Als er 1 discipel is die geloof had en die door had, mag ik het zo zeggen, dat God zelf mens was geworden, dat God naar ons toe was gekomen, dat alles in zijn hand ligt en dat voor hem alles mogelijk is, dan is het Maria wel. Die zei tegen haar zoon, ze hebben geen wijn meer. En ze liet het los. En dan antwoordt hij, vrouw, wat wilt u van me? Of, erger nog, vorige vertaling, mens, wat heb ik met u van doen? Nee, mens, vrouw, zei hij. Het mens, de vrouw. Dat klinkt een beetje rottig, zeg maar. Klinkt een beetje rottig. Maar in deze vertaling, vrouw, wat wilt u van me? Dat klinkt een stuk vriendelijker. Dan zie je al dat het vertalen echt een vak is, zeg maar. En dat het heel erg bepalend is. Want als we opgegroeid zijn met de ene vertaling, dan moeten we worstelen met de sneer die de Heer Jezus, een soort correctie die hij geeft aan zijn moeder. En daar hebben we dan hele mooie gedachten over. En dan leggen we dat wel uit. En dan weten, natuurlijk weten we dat de Heer Jezus nooit ongeoorloofd brutaal was, zeg maar. Maar als die vraagt, vrouw, wat wilt u van me? Dan kunnen we dat heel anders lezen. Wat wilt u van me? Dat kan ook zucht zijn. Vrouw, wat wilt u van me? Kent me toch? Of, vrouw, wat wilt u van me? Weet je Allah vorige week? Wil je beter worden? Wil je beter worden? Dat is, had ook een zucht kunnen zijn. Hier Jezus in hoofdstuk 5 naar die man. Wat heb je nou? Wil je beter worden? Heb je wel door waar je het over hebt? Je zit hier op iets verkeerds te wachten. Je zit hier op lichamelijke genezing te wachten. Ik heb iets mooiers voor je. En hij laat zichzelf zien. Wat wil je van mij? Wil je beter worden? Vrouwen, wat wil je van mij? Dat kunnen we op allerlei manieren interpreteren. En we kunnen daar enorm door geraakt worden. En het is zo gaaf om al die verschillende aspecten om daarvan te genieten. En dan niet in de valkuil te trappen van dat betekent het. Of dat betekent het. Of dat betekent het. Maar ons gewoon door God te laten verrassen. Wat is dat gaaf. Dat, en daarom is dat vertaalwerk ook zo, ja, zo indrukwekkend, dat mensen biddend bezig zijn met die teksten er doorheen gaan en zeggen, hoe kunnen we dat allemaal nu nou vertalen? Dat het echt dat gesprek is wat toen heeft plaatsgevonden. En het blijft gisteren. Ze doen verschrikkelijk hun best. Maar dan staat er hier bijvoorbeeld, vrouw, wat wilt u? Mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. 5 minuten later wel. Heb ik altijd gedacht. Heb ik altijd gedacht. 5 minuten later wel. Heb ik altijd gedacht. Dat is niet waar. Hoofdstuk 13. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Hoofdstuk 13. Toen pas. Maar hij heeft wel water en wijn veranderd. Ja, dat is niet omdat zijn tijd al gekomen is, maar omdat hij tussentijds ook af en toe blijdschap geeft en vreugde geeft. Dat hij erbij is en graag iets goeds wil doen. Zijn tijd is nog niet gekomen. Dus het feit dat hij water in wijn verandert, wil nog niet zeggen dat zijn tijd gekomen is. Want die vereenzelviging met ons, die ging nog even een stapje verder dan alleen maar samen feest vieren. Dat komt in hoofdstuk 13. Hij weet wat nodig is. Zijn antwoord aan zijn moeder, daar zit zoveel in. Vrouw, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Maria, en vul je eigen naam erin. Ik vul mijn eigen naam ook in. Dat hij tegen me zegt, joh. Je hoeft mij geen tips te geven. Je hoeft mij geen tips te geven. Ik weet het. Ik ben er toch bij. Ik ben toch die eeuwige. Ik heb die wat water toch gemaakt. Ik heb die twee mensen toch die liefde gegeven. Ik heb deze bruiloft toch zelf georganiseerd. Joh, waar maak je je nou druk om? Ik weet toch dat je pijn hebt. Ik ken toch zijn worsteling. Ik ken toch haar worsteling. Ja, maar Paulus zegt dat ze voortdurend moeten bidden. En hij zegt, maak alles bekend. En wentel je bezorgdheid op de Heer. Weet je, ja, natuurlijk. Maar wat doe je in het besef dat ik alles weet? Je hoeft mij niks nieuws te vertellen. Je hoeft mij niet voor te schrijven. Ik ga toch boven bidden en denken doen. Je kunt van alles verzinnen. Je kunt heel concreet een verlanglijstje aan mij geven. Maar ik ga toch doen wat ik weet dat nodig is. Dat is zo indrukwekkend. God zelf is mens. Zo mogen we toch doen. Zo mogen we hem ontmoeten. Zo mogen we hem weer herkennen. Wij zien wel de nood. Maar we zien niet de timing. Wij worden gedreven door de nood. We zien dingen gebeuren. En er moet iets gebeuren. En de Heer zegt, wat heb ik met jou te maken? Mijn tijd is nog niet gekomen. Dat zou zo mogen. Ik weet wanneer. En dat is voor ons zo ingewikkeld. We zijn soms gedreven door betrokkenheid en emotie en wij kunnen niet precies peilen. Dat komt straks ook nog weer terug hoe dat precies werkt, want we laten ons leiden door de Heilige Geest. Dat proberen we, dat willen we graag. En af en toe vragen om vervulling van de Heilige Geest. Misschien moeten we dat iets vaker doen. Als we ergens voor staan, zeggen, Heer, alsjeblieft, laat u het zijn die spreekt. Dat het niet om mij gaat. En dan zegt de Heer van, die timing, joh, die begrijp je niet. Geef niet, ik ben erbij. Doe maar gewoon die ding waar je van overtuigd bent. Ik pas het wel in, komt goed. Wat heb ik met u te doen, vrouw? Vrouw, wat wilt u van me? We weten niet precies hoe die bedoelt. Maar, we krijgen wel de neiging, en dat dwingt ons een klein beetje tot bescheidenheid, om als er iets staat en we lezen dat en het raakt ons, op de een of andere manier verkeerd te interpreteren. Dat is heel grappig. Het Johannes-evangelie, ook een rode draad in het Johannes-evangelie, dat bijna iedere keer als de Heer Jezus wat zegt, nee, een heleboel keren dat als de Heer Jezus wat zegt, dat degene die het hoort, het verkeerd interpreteert. Dat is heel grappig. Het wordt verkeerd geïnterpreteerd. Kan dat nou? Hoe bedoelt u dat? En meestal zegt de Heer Jezus iets waarvan het heel erg duidelijk is dat hij iets citeert uit het Oude Testament. En dat hij dat toepast zoals het Oude Testament bedoeld is. En dat hij dat figuurlijk bedoelt. Om dat woord figuurlijk maar even te gebruiken. Dat is niet helemaal het goede woord misschien. En dan wordt het letterlijk geïnterpreteerd. Hoe kan dat nou? Dus op het moment dat wij iets lezen, en dan gelijk denken, dat betekent het. Want pas op, Johannes' evangelie waarschuwt ons. van denk erom, waarschijnlijk interpreteer je dat in eerste instantie verkeerd. Probeer even door te dringen tot de bedoeling. En die ligt er dan soms ook wel heel dik bovenop. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar, eind van vers 10, u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Wat gaaf, dat enthousiasme. Jezus is erbij en hij heeft het beste voor het laatste bewaard. Er zijn mensen die zitten aan tafel, die hebben een bord met eten voor zich. En die denken van, dat vind ik het allerlekkerste. Dat eet ik nu vast op, daar begin ik mee. En die spruitjes waar ik minder van hou, of die aardappels, die eet ik straks wel. Want mocht er dan iets gebeuren waardoor we eerder van tafel moeten, dan heb ik dat lekkere alvast gehad. Het allerlekkerste, die beginnen met het allerlekkerste. En de Heer Jezus bewaart het allerlekkerste voor het laatst. Dat is ook zo'n signaal. Wat is dat gaaf, dat mensen dat herkennen. Het wordt steeds mooier met hen. En je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Tafereel van een Afrikaans dorpje. Plaatje van een dorpje in Senegal. Voor de Afrika-kenners onder ons. Wie wel eens bij ons thuis aan de keukentafel heeft gegeten, die weet dat dit, deze foto van dit dorp al heel lang bij ons aan de muur hangt. Dat geeft even weer hoe het werkt in ons lezen van de Bijbel. Want wij zitten hier anno 2023 in Leiden, in Nederland, in West-Europa. En we hebben een beeld bij wat er op de bruiloft in Cana is gebeurd. We hebben een beeld van de Heer Jezus. Als we onze ogen dicht doen, dan hebben we... Ja, ik weet niet, hebben jullie dat ook? Dan heb ik wel iemand voor me. Een soort van... In ieder geval, en het komt waarschijnlijk door die oude films die ik al gezien heb. Ik denk zelfs dat het aan Ben-Hur ligt. Die eerste Ben-Hur film. Dat ik, weet je, dat beeld heb. Altijd van achteren, gelukkig maar. Maar hier ook. De mensen die nadenken, de Bijbel lezen, die maken zich daar een voorstelling van. En wij denken, hoe kun je nou de Heer Jezus als negen afbeelden? Mag ik niet meer zeggen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als Afrikaan, als donkere Afrikaan. Ja? Hoe kan dat nou? Dat, hij woonde toch. Hij woonde toch in Israël. Het beeld dat wij van ons hebben is gewoon een soort Europeaan die in de zon gezeten heeft. Want er gebeurt hier iets. Dit is het moment, en dat is misschien ook wel de reden waarom het bij ons aan de muur hangt, dat Maria tegen haar zoon zegt, de wijn is op. Kun je je voorstellen, en ik hoop dat iedereen zich dat kan voorstellen, dat we allemaal wel dat moment hebben. Heer, de wijn is op. Heer, het is moeilijk. Heer, ik snap het niet. Heer, het doet pijn. Heer, ik heb verdriet. Heer, daar gaat iets mis. Heer, ik wil u graag zoveel vertellen. Dat is dat moment. En hij staat er aan te kijken. En kijkt ons aan. En zegt, ik weet het. Ik ben erbij. Ik ben er. Ik ben God zelf. Ik ben mens geworden. Ik ben jouw zoon. Ik ben in jou geboren. Dichterbij dan dat kan niet. Dit is zo'n geweldig moment in deze geschiedenis. Ja, dit was het eerste teken. Slaan we een stukje over. Dan gaan we naar hoofdstuk 3. Nee, wacht even. Wat ik wil lezen staat in hoofdstuk 2. Vers 13. Kort voor het Pesachfeest, na die bruiloft, gaat Jezus naar Jeruzalem. Dan krijgen we daar die geschiedenis van de tempelreiniging. Toch weer een stukje verschil, even onderscheid met de andere evangelie. We weten dat die tempelreiniging heeft plaatsgevonden in die laatste week, dat de Heer Jezus in Betanië logeerde, dat hij Jeruzalem inging en dat hij in de tempel rondliep en toen verbolgen was over wat hij zag. Het zat in een van de evangelie dat hij een zweet maakte van touwen. Dat was het, nou ja, moet je zeggen, van touw. Dat je het hebt tot 10 tellen om je eigen woede te bedwingen, zeg maar. Die even de tijd nam en ging zitten knopen. En wel bewust de zaak leefde. En Johannes zegt, helemaal aan het begin, na die bruiloft, de Heer Jezus gaat naar de tempel en veegt hem leeg. En zegt, Mensen dachten, de leerlingen dachten, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Die dachten aan die Bijbeltekst. En dan zeg je in vers 18, de Joden vragen aan hem, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Het eerste teken hebben we net gehad. Er volgen nog een heleboel andere tekenen. En de Heer, ja, als je ligt er een beetje aan hoe je telt in het Johannes-evangelie, maar het zijn er 6 of 7 of 8. Mag je helemaal zelf weten, maar tel ze wel en denk erover na. Maar hier staat, welk teken kunt u bewijzen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? De Joden vragen om een teken. En de Heer Jezus zegt, jullie krijgen een teken. En ze breekt deze tempel af. En in 3 dagen bouw ik hem weer op. Herstel ik hem weer. En zegt ze, die is echt helemaal van pad af. Dat kan niet. 46 jaar is het over gebouwd. En dan in 3 dagen. Maar na zijn opstanding, vers 21, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Die tekenen, dit teken was bedoeld om te laten zien wie hij was. De opstanding was het teken, het laatste teken van de Heer, nou misschien niet eens, het laatste teken ligt weer aan hoe je telt, maar dat was het teken waarmee hij liet zien wie hij was. God zelf mens geworden. God zelf is mens geworden. En het maakt me sterk dat Thomas dat begrepen heeft. Maria heeft het van tevoren begrepen en Thomas, misschien wel als enige van de 12, heeft het na afloop als eerste doorgehad. Die Jezus is God zelf mens geworden. Heel dicht bij ons. Hij vereenzelvigt zich helemaal met ons. Hij had die succesverhalen gehoord. Hij had die enthousiaste verhalen gehoord. Hij is waarlijk opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Hiep, hiep, hoera. Halleluja. Prijs de Heer. Het nieuwe leven is geopenbaard. Jezus is opgestaan. Dat kan niet waar zijn. Dat is de ene helft van het verhaal. Als ik niet die tekenen zie. Ander woord voor tekenen trouwens. Die wonden. Die littekens. Als ik geen littekens zie in zijn lichaam, dan geloof ik niet. Ik denk dat Thomas iets begrepen heeft, wat Maria ook aanvoelde. Hij komt in mijn pijn. Hij vereenzelvigt zich met mijn pijn. De vreugde van de opstanding, gecombineerd met de pijn van het lijden, dat is zoals de Heer Jezus opstaat. Zo heeft hij het laten zien. Zo heeft hij het voorgelezen. Thomas heeft het misschien wel begrepen. Het is echt heel indrukwekkend. Tot zover dit stukje. Hoofdstuk 3. Er was een fariseer uit de Joodse leiders, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam 's nachts naar Jezus toe en die stelde een vraag. We weten dat u leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand tekenen verrichten die u verricht. Dat staat in de vorige verse ook al. Dat is over die tekenen, het geloof in de tekenen komt ook iedere keer terug. En dan lijken mensen wel te geloven om die tekenen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar eigenlijk geloven ze helemaal niet. Ze hebben gewoon lekker gegeten. Dat vinden ze het belangrijkste van het teken. Ze hebben uiteindelijk het doel van het tekenen, lees Johannes 20, hebben ze niet begrepen. Maar hij erkent het toch. En dan zegt de Heer Jezus, werkelijk, ik verzeker u, vers 3, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Dan krijg je zo'n voorbeeld. Nicodemus, nieuw geboren worden. Die vergeet het blaadje van zijn Bijbelkennis open te trekken. En die zegt, hoe kan je nou opnieuw geboren worden? Je kunt toch niet opnieuw de moederschoot ingaan en weer als baby geboren worden? Dat kan toch niet zo belachelijk? Ja, denkt de Heer Jezus dan, dat zegt hij gelukkig niet. Maar ik zou dat gedacht hebben van, suffert. Het is zo belachelijk wat ik zeg, dat het duidelijk is dat ik dat figuurlijk bedoel. Dat het heel duidelijk is dat ik iets anders bedoel. Dus dan moet je geen domme vragen stellen. Vanzelfsprekend bedoel ik dat niet. Dus zoals de open deur. Nee, natuurlijk niet. Je moet opnieuw geboren worden zoals het Oude Testament dat beschrijft. Maar jij als leraar van Israël, dat weet je toch gewoon. Het is zo gaaf. De Heer Jezus is gewoon veel vriendelijker en legt het uit. Wedergeboorte. Vers 8. De wind waait waar hij naar wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. God zelf vereenzelvigt zich met ons. God zelf komt in ons wonen. God zelf komt naar ons toe. Hij tilt ons op tot zijn kinderen, maar zijn geest, hij zelf, woont in ons. En dat is onbegrijpelijk, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Ik denk heel vaak dat ik de werking van de Heilige Geest in mijn leven herken en in het leven van anderen. Dan durf ik dat zelf soms te zeggen. De Heer Jezus zegt, pas op, dat heb je niet door. Jij denkt dat, maar ik ben groter, ik ben groter. Je bent nu gedreven door je emotie, je bent nu gedreven door dat. En dat ene bijzinnetje misschien, dat ik je ingefluisterd had, dat je helemaal niet had voorbereid voor deze preek. Dat was op dat moment net even nodig. Dat heb je zelf niet door. De werking van Gods geest in het leven van een mens heb je niet door. En dan komt dat hele bekende stukje. Daar ga ik mee afsluiten. Vers 14. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. De zoon des mensen moet hoog verheven worden. Amen. Prijs de Heer, zeggen wij. De zoon des mensen moet hoog verheven worden. Prijs de Heer, halleluja. Heer, u bent groot, u bent heerlijk. Hij moet hoog verheven worden. Verheerlijkt in Johannes 17. Verheerlijk uw naam, Vader. Dat gaat over de verhoging van de Heer Jezus. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gestoken heeft. Kudding. Krijgen jullie daar ook hoofdpijn van? Dit is zo ongelooflijk. Wat hier gebeurt, wat de Heer Jezus hier beschrijft. En dan komt daarna dat geweldige mooie vers, vers 16. Johannes 3, vers 16. Leer dat uit je hoofd. Blijf dat overdenken. Wat hier gebeurt, dat is een beschrijving helemaal aan het begin. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De zoon des mensen moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Ik zelf, God zelf, van alle eeuwen, kom niet alleen heel dichtbij je en ik vereenzelvig mij met jou, maar ik vereenzelvig mij met jouw pijn, met jouw teleurstelling, met jouw verdriet, met jouw tekortschieten, met jouw leugens, met je bedrog, met je hoogmoed. Ik vereenzelvig mij met jouw geldzucht. Ik vereenzelvig mij met jouw verraad. Ik vereenzelvig mij met jouw verloochening. Ik vereenzelvig mij met jouw hele wezen, jouw zondige natuur. Ik vereenzelvig mij. Mijn verheerlijking, mijn verhoging is zichtbaar geworden toen het donker werd. Toen God zei, ik moet oordelen. En dat ik daarin, zegt de Heer Jezus, Vader, alstublieft, straf mij in haar plaats, zijn plaats. In Hebreeën staat het zo ongelooflijk mooi. Op het moment dat de volheid van de tijd, toen de maat van de toorn, Oud-testamentische citaat misschien, de maat van de toorn van God overliep, dat God niet meer kon zwijgen op het moment dat de mens, wij als mensen, zijn zoon aan het kruis gespijkerd hadden en stonden te lachen, moest God wel ingrijpen. En toen hing hij daar en zei, Vader, straf mij maar in haar plaats, in zijn plaats. Dat is zijn verheerlijking. Dat is het Johannes-evangelie. Dat zijn verhoging en verheerlijking, dat gaat niet over de opstanding en de hemelvaart en daarna het zitten aan Gods rechterhand en het in heerlijkheid terugkomen. Dat gaat over die duisternis op Golgotha, waar alleen het Johannes-evangelie niet over schrijft. Daar gaat het om. Hij werd slang. En dat is niet de boodschap van het Johannes-evangelie, zo van dat is dus zo, maar niet zo, want we hebben gelezen, hebben we niet helemaal gelezen, Johannes de Doper zei, zie het Lam van God, de zonde van de wereld wegnemen. Zie het Lam van God, de Heer Jezus zegt, ja, ben ik. Maar mijn verheerlijking, in mijn verheerlijking zie je mij als die slang. De oorzaak van alle ellende. Ben ik op me, ben ik verheerlijk op me. Zo vereenzelvigt God zich met mij. Zo vereenzelvigt God zich met ons. Dat is het wonder. Ik ben op dit moment in een boek bezig. En dat, daar wordt geschreven, worden vier mensen genoemd die hierover nagedacht hebben. En die hebben geprobeerd om het op te schrijven. Te verwoorden wat er op Golgotha gebeurd is. En al die vier mensen, Dietrich Bonhoeffer is er een van. Dat ongelooflijke conflict, die mega clash tussen God en de zonde, tussen God en het kwaad, die op het kruis gecombineerd is. Op het moment dat die mensen daar zo indrongen zijn, dit moeten we, die gedachten moeten we opschrijven. Die zijn aan het schrijven gegaan en die zijn ter dood gebracht. Ter dood gebracht. Gek geworden. Psychiatrisch. Helemaal door het lint gegaan. Of overleden. Ze hebben dat niet af kunnen maken. Als je deze vereenzelviging van God met ons probeert te doordenken, dat raakt je. Dat zijn dingen die we niet onder woorden kunnen brengen. Dat zijn woorden misschien wel waar Paulus later van zegt, dat mogen mensen niet zeggen. Dan laten we dat tot ons door laten dringen wat hij daar gedaan heeft. Het is een geweldige clash geweest, maar het is wel de uitkomst. En nou is de bedoeling, daar eindig ik mee, dat dat iets bewerkt in ons leven. Johannes 3, vers 16, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Punt. Het evangelie in de notendop. Nee, zegt Johannes, nee, zegt de Bijbel, dat is het begin. Dat is de bedoeling. Dat is een uitleg van wat de bedoeling is, dat je niet verloren gaat in de zin van, ik weet niet of de opname er nog is. Nelly, van de begrafenis van Piet. Piet, die was altijd met hout bezig. Heel mooi stukje hout. En ik heb daar een keer stiekem een stukje hout uit zijn... heb ik achterover gedrukt. En dat heb ik toen gebruikt. Zo van, Piet was daar een voorbeeld van. Hij lijkt op God de Vader. En dat kleine plankje, dat was een plankje met rare hoekjes. Dat was maar zo'n stukje. Ik wil niet dat dat verloren gaat. Dat gaat niet bij het afval. Dat kan ik nog nuttig gebruiken. Dat kan ik ergens inzetten. Er komt een moment dat ik dat nodig heb. Dat ik dat stukje nodig heb. Dat ik het kan inpassen in mijn volgende project, mijn volgende boot. Ergens in de Batavia of zo. God zegt, ik wil niet dat je verloren gaat, maar dat je eeuwig leven hebt. Punt. Nee, dat heb je dan ontvangen. Klaar. Nee, dan is de bedoeling dat dat eeuwig leven dan ook echt komt. Dat dan ook echt iets gaat gebeuren. Leven is niet slapen of dood zijn, of plat liggen en niks doen. Leven is mouw opstoken. Wat kan ik doen? Leven. Leven in de brouwerij. Er moet iets gebeuren. Dat is leven. Dat is niet alleen maar 's ochtends wakker worden en afwachten tot je weer in slaap valt 's avonds. Leven is, er gebeurt iets. Eeuwig leven. Er moet iets gebeuren. En daar gaat het over. De rest van het Bijbelboek, de rest in de Bijbel. En dit stukje ook. Even kijken. Ik zoek even vers 21 op, denk ik. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Dat is de bedoeling van eeuwig leven. Dat God zich vereenzelvigt met ons. Dat hij in ons woont. Dat hij in ons de ruimte krijgt om te doen, om te werken, om aan de gang te gaan. Is dat geweldig. God spreekt in zijn Zoon. Laten we dat erkennen. Dat hij in zijn Zoon heel dichtbij gekomen is. Laten we hem gehoorzamen. Laten we hem erkennen. Laten we het accepteren. Ook al begrijpen we het niet. Misschien moeten we het wel vaker tegen onszelf zeggen. Nee joh, ik begrijp het niet. Nee joh, ik begrijp het niet. Heer, ik begrijp het niet. Laten we dat misschien wel wat vaker zeggen. Ik wil u volgen, Heer. Mijn Heer. Mijn God. U leeft. U bent gewond. U leidt mee. U bent erbij. En daarom kom ik terug met het advies van Maria. Hoofdstuk 2 vers 5. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Dubbele punt. Tekst om te onderstrepen. Net als alle andere teksten eigenlijk. Doe maar. Wat hij jullie zegt. wat het ook is. God zelf is er zo dichtbij gekomen. Hij heeft alles in de gaten. Hij heeft alles door. Hij begrijpt alles. Hij vereenzelvigt zich helemaal met jou. Alles wat hij tegen je zegt, doe het maar gewoon. Of zoals de Heer Jezus aan het eind zegt, volg mij.